Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Meesters in de Bouw. Vandaag de gast in Amsterdam bij Maarten de Gruyter, vastgoedondernemer en directeur bij projectontwikkelaar Boelens de Gruyter. Ja, in Amsterdam zeg ik Maarten, maar dit is toch Zaandam, joh?
Nou ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt natuurlijk, maar het is wel heel dichtbij. Ik denk dat je dichter bij het centrum van Zaandam bent inderdaad dan het centrum van Amsterdam. Maar ja, dit is zo'n, vinden wij, mooie plek. En we hebben er regelmatig over nagedacht om naar een meer corporate omgeving te gaan. Ja.
Nou, het is een hele stoere plek, vind
ik
wel.
Hele stoere plek, ja. Het is
heel industrieel, ja. En je hebt de Zaan hier, loopt
ja,
hier
aan,
onder
aan,
langs. Ja,
aan het water. Dus prachtig, ik denk dat er bijna... Het mooie is hier natuurlijk, ja, het is zonder beeld. Maar we zitten hier op een van de nauwste stukjes van het IJ. Hmm. Dus met de SIL, ja, die natuurlijk de laatste keer door mocht gaan. Maar de SIL daarvoor, ja, daar zitten we natuurlijk helemaal front row. Dus dat, alleen al daarom zou je hier moeten blijven zitten.
Ja, want hoe noemen jullie deze waterfront eigenlijk? Heeft dat een naam? Want ik neem aan dat jullie ook meer partijen willen interesseren juist om dit gebied te ontwikkelen.
Nee, helemaal niet eigenlijk. Want het gebied is redelijk uitontwikkeld, dit gedeelte.
En bij de munitiefabriek, die zit hier toch ook op het rijtje, of niet?
Bedoel je echt bij Zaandam, bedoel je, of niet? De Hemwegterrein?
Hemwegterrein?
Dat is wat verder. Ja, maar ik ben heel blij dat ik daar niet aan mee heb gedaan, met die inschrijving. Want daar hebben ze toch wel echt wel uitdagingen, met wat ze daar uiteindelijk mogen. Ja.
Maar qua locatie is dat natuurlijk supermooi. Wel wat je zou willen. Maar ook, is dat ook wonen, werken?
Ja, dat was de bedoeling. Ik ken het project niet helemaal goed. Ik weet wel dat daar... De ideeën die ze ooit hadden, dat niet gerealiseerd kan gaan worden voorlopig.
Ja, want?
Ja, de provincie is zich ermee gaan bemoeien. En de overheid.
Dat is het begin van alle ellende natuurlijk.
Ja,
maar dat is wel een beetje jouw missie ook, hè? in het leven, zou ik zeggen.
Ja en nee. Want de grap is dat ik eigenlijk aan de ene kant vind ik dat wij het in Nederland heel erg goed voor elkaar hebben. Ik heb wel eens gezegd, Nederland is eigenlijk af. We zijn alleen nog aan het fine-tunen. Dat vind ik ook echt. Dus ik word ook soms wel heel moe van mensen die... Ja, het is natuurlijk met die 20 politieke partijen die we inmiddels hebben. Iedereen is op zoek naar soundbites. En er worden enorm veel vragen gesteld aan ministers om maar een keer weer in die krant te staan. En toen zo las ik op een gegeven moment notabene iemand die ook nog hoogleraar is of... lesgeeft, in ieder geval volgens mij op de universiteit, die verbonden is aan BVNL, die partijtje, splinterpartijtje, die dus zei van, onder 10 jaar Rutte, en ik ben nogmaals geen Rutte-fan overigens, onder 10 jaar Rutte is ons land gesloopt. En dan noemde die 5 gebieden waarop ons land dan helemaal gesloopt was. Toen dacht ik voor het eerst, en ik schrijf een column in de quote, toen heb ik ook meteen een positieve column geschreven. Ik denk, nu gaat het toch echt te ver.
Ja, ik heb die neiging ook wel eens, hoor. Om het een beetje voor Rutte op te nemen. Omdat ergens hebben we best een gaaf landje. Alleen mag je dan niet
Je kunt
meer
het niet zeggen, hoor. Nee, het is vreselijk allemaal niet. Ja. Nou ja, en iedereen van ons heeft, als hij in het buitenland is geweest en komt terug, denk ik, het is hier ook eigenlijk wel heel goed geregeld. En toen is bij mij een beetje omgeslagen. Kijk, het is natuurlijk een man met weinig visie. Maar het is bij mij een beetje omgeslagen toen hij een hele dag heeft moeten uitleggen over die sms'jes. En toen dacht ik, waar zijn wij mee bezig? Maar wat wel zo is, ik vind wel, als ik puur kijk naar met name mijn vakgebied. Daar merk je wel erg dat te veel inmenging en bemoeienis van de overheid...
Is contraproductief.
Ja, dat de boel heel erg vertraagt. Mm. En waar ik mij met name op een gegeven moment aangaan, dat kan, daar kun je dan aan ergeren. Maar waar ik emotioneel over ben geworden met name, en me er meer mee ben gaan bemoeien, toen diezelfde overheid en met name bestuur en politiek, dat is gaan framen eigenlijk... Als die markt maakt er zo'n rommeltje van. En nu hebben ze dat zelf. En dat betekende bijvoorbeeld in Amsterdam dat wij 16 jaar lang wethouders hadden. Onder Van Poelgeest en Evans, die weigerden met de markt te praten. En dat is zelfs omgeslagen de laatste 1,5 jaar. Naar retoriek als wij gaan de regie terugpakken van de markt. Ja, en dan word ik eigenlijk echt emotioneel, oprecht emotioneel. En dan denk ik, joh, er is geen branche te bedenken. Ja. Onderwijs en zorg misschien, waar de regie en de inmenging van de overheid zo groot is als op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed.
Ja, maar dan is je succes misschien wel daarin gelegen dat je zoveel mogelijk kans ziet om de overheid te ontwijken in jouw eigen projecten.
Ja, hoe moeilijker het is.
Dat is wat je net eigenlijk ook aangaf. Ik ben blij dat ik niet in dat hemhaventerrein ben betrokken.
Ja, dat is helemaal waar. Zoals wij hadden een keer in een podcast, hadden wij Jan Wieger van der Linden. En die zei, ja, eigenlijk iedere keer als de overheid het weer moeilijker maakt, is fantastisch, want dan wordt mijn portefeuille meer waard. Ja. En dat is ook zo. Maar dat zal misschien niet iedereen geloven, maar die emotie die ik erbij heb, die heeft helemaal niets te maken met mijn eigen business of mijn eigen businessmodel. Dat is puur een...
Dus jouw goede hart voor de sector?
Nee, niet voor de sector.
Voor de collega's?
Nee, niet eens voor de sector. Ja. Gewoon dat is
voor de samenleving?
Voor de samenleving. Ja. Dat is het denk, waar zijn we mee bezig? En waarom voor die samenleving? Is omdat je ziet aan de ene kant, we hebben een groot tekort aan woningen. Ja. En dat wordt op deze manier absoluut niet opgelost. Hmm. En kan ik aan de andere kant zelf individueel met mijn bedrijf business doen? En inderdaad, precies wat je zegt, ja, hoe moeilijker het soms is, hoe moeilijker de entry to market is, zou je kunnen zeggen, ja, als je dat wel goed kan, is dat een voordeel. Maar die emotie zit niet daarin.
Nee. Maar zie je dan de kansen om... Zeg maar zonder, neem je dan zelf het initiatief om bijvoorbeeld in die woningbouw wat meer te gaan doen of te ontdekken of te kijken waar de mogelijkheden liggen?
Ja, dat doen wij continu. We hebben op dit moment ongeveer 4000 woningen in ontwikkeling. Dus wij zijn natuurlijk altijd aan het kijken, ja, waar liggen kansen? En dan heb je het met name ook over gebieden. Wij zijn toch heel veel meer van het inbreiden. Wij zijn niet de ideaal, wij zijn niet de aangewezen ontwikkelaar die nou per se grondgebonden woningen in een weiland bouwen. Hmm. Niet dat we dat niet doen of niet kunnen, maar daar ligt niet per se onze grote kracht. Onze kracht ligt...
Wat was een mooi voorbeeld van zo'n project dan?
Een mooi voorbeeld van een project is bijvoorbeeld op de Wieboudstraat. Daar hebben wij twee projecten schuin tegenover elkaar gedaan. Dat is het Parool Trouwgebouw en Jan Bommerhuis. Dat gebouw heet inmiddels Floor. De Jan Bommerhuis, daaronder zit een groot Albert Heijn, daar kennen mensen misschien het wel van. En daarboven zijn woningen gekomen, was een kantoorgebouw. Parool Trouwgebouw was uiteraard de krant. En daar in het Trouwgebouw is gebouwd ooit voor de persen. En daar hebben we een studentenhotel en horeca en een fitness, et cetera, allemaal is daarin gekomen. En het mooie daarvan is dat die projecten ook echt die buurt hebben veranderd. Het mooie is dat je daar echt kan zien dat als overheden en marktpartijen samenwerken, dus overheden in de zin van het buitengebied, et cetera, en het is veel onderwijs zit er ook, marktpartijen, dat een buurt echt maakbaar is. Die samenleving daar echt wel voor een gedeelte maakbaar is. En het interessante is, wat wij daar hebben bewerkstelligd, is die projecten zijn ook zonder enige bezwaren van omwonenden zijn die erdoor gekomen. Mm. Wij hebben in 15 jaar tijd...
Waarom denk je dat? Hoe heb je de harten veroverd van de bewoners?
Ik kan het nog sterker vertellen. Wij hebben in 15 jaar tijd als ontwikkelaar, we bestaan dit jaar 15 jaar, nog nooit een project gehad met bezwaren. En dat is echt uniek. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij gewoon die communicatie met alle stakeholders enorm serieus nemen en serieus aanpakken. Maar dat betekent ook niet alleen gaan vertellen wat je doet, maar in een heel vroeg stadium iedereen meenemen en ook bereid zijn, niet alleen te luisteren, maar bereid zijn ook wat mee te doen. En bijna al onze projecten hebben we ook de aanpassingen gedaan. En de grap is dat er natuurlijk eindigt het soms wel eens met dat je sommige buurtbewoners niet tegemoet kan komen. Maar die hebben dan al een journey met je gemaakt. Dat die wel tot de conclusie zijn gekomen dat je toch oprecht bezig bent. Mm. En dan begrijpen ze ook wel, ja, als ze hier niet in meegaan, dan zal er ook, ja, dan is dat ook echt wel het eindpunt.
Mm. Dus communicatie is key.
Ja, enorm. Ja. Ja, enorm.
Is dat ook waarom je zo in de media bent, of niet?
Nee, dat is gewoon...
Want je bent vastgoedman van het jaar geweest. Je kan ook wel op voor mediaman van het jaar, zo'n beetje. Met al je podcasts en je column.
Ik vind het heel
leuk. Je bent een collega eigenlijk.
Ja, absoluut. Daar ben ik ook trots op. Weet je wat het is? Ik sta een beetje in het leven dat ik altijd... dat heb ik altijd gedaan... nieuwe dingen doe. Als ik denk van, hey, dat lijkt me eigenlijk heel leuk of heel interessant om te doen, dan ga ik het gewoon proberen. En dan ga ik daarmee mee aan de slag. En ik denk ook dat bijna iedereen zo in het leven zou moeten proberen te staan.
Hmm.
Nieuwe dingen uitproberen. En ja, soms werkt het wel, soms werkt het niet.
Wat levert dat je op? Al dat media optreden.
Nou, daarvoor heb ik het nooit gedaan. Dus ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben bij Quote ooit... ik was eigenlijk best wel anti-Quote. Toen heb ik een keer meegewerkt aan...
Hoe kun je anti-Quote zijn? Ik bedoel... who cares misschien? Of is het...
Ja, nou, anti-Quote. Ze hebben een keer... Nou, ik vond het een beetje... hoe heet het? Roddelachtig, maar dan...
Ja, ze maken wel heel erg jacht op...
Ik vind het dus... uiteindelijk vind ik het veel minder. Dat zal ik ook wel moeten zeggen nu ik erover schrijf. Maar toen heb ik een keer meegewerkt ook aan een... Ik heb zelf een keer slecht ervaring.
If you can't beat them, join them.
Precies. En ik heb een keer een... Ik schreef vrij veel ook op LinkedIn. En dat werd altijd enorm goed gelezen. En toen heb ik een keer voor een vastgoed uitgave... Die maakte dat in augustus of zo. Toen was ik vastgoedman van het jaar. En toen vroegen ze of ik mee wilde werken aan iets. En toen uiteindelijk zei ik... God, zal ik anders een column-achtig iets schrijven? En toen ben ik dat blijven doen.
Ja.
En ik vind het hartstikke leuk, want het is één keer in de maand. Dus het is ook niet, het is net niet te veel tijd.
Maar krijg je wel veel reacties op je optredens of niet?
Ja, krijg je heel veel reacties op. Op de Quote krijg ik heel veel reacties
Dus het helpt hoe dan ook. Ook al doe je het alleen voor je plezier of voor de
kick. Absoluut. Ja, nee, zeker.
Het zal je niet in de weg zitten.
Het zit me zeker niet in de weg. Ik vind het enige is wat ik wel uitdagend zou vinden... om een keer een column te gaan schrijven voor een medium wat niet voor eigen parochie is. Want ik zit toch een beetje... Quote is natuurlijk...
Voor de vastgoedclaim.
Ja, Quote is natuurlijk... Ja. Dat is natuurlijk heerlijk, want dat is wat ik schrijf. Dat is natuurlijk de meeste mensen die Quote lezen, die zijn het daar toch al een beetje mee eens.
Nou, misschien moet je het omdraaien. Moet je wat vaker op je tong bijten om even iets niet te zeggen wat je kwijt wil.
Ja, maar dat lijkt
of tot 10 tellen.
Het lijkt me dus mega interessant. Dat vind ik zo interessant ook bij het Parool. Op pagina 2 staat die columnist. En die is hartstikke rechts. En dat vind ik dus heel interessant om dat te lezen. Want dat is, Parool vind ik geen rechtse krant. Vind ik een heerlijke krant overigens. Maar dat is natuurlijk eigenlijk veel interessanter om een mening te verkondigen die niet gelijk is aan die van de lezers.
Nou, dat is net als Schimmel Panic in de Volkskrant misschien wel.
Nee, Sander is hartstikke links.
Je vindt hem hartstikke links. Ja. Nou goed, de Volkskrant is al lang geen arbeiderskrant meer natuurlijk.
Nee.
Is een hele nette krant geworden helaas. Dat is misschien wel zo. Maar toen je vastgoedman van het jaar was, hè, dat is 4 jaar geleden inmiddels. Ben je dat één keer geweest? Of
2018, dat ben je maar één keer.
Dat ben je maar één keer. En dan ben je het voor het leven eigenlijk, of niet? die titel pak je nooit meer af.
Nee. Nou, dat is natuurlijk een beetje... het is een soort van incestueuze prijs natuurlijk. En het is van één specifiek vastgoedmedium.
Moet je dan ook nog een tafeltje kopen bij de uitreiking?
Nee, dat niet. Nee, daarna wel natuurlijk. De jaren daarna. Maar ik heb dat gewoon ook een beetje lekker gecultiveerd natuurlijk. En ik heb een...
Waarom kreeg je hem?
De manier van... Dus, als ik het rapport teruglees van de jury... was de manier van zaken doen... en het type project wat we hadden gedaan... dat was onder andere... Paroltrouw hadden we toen gedaan. En manier van zaken doen met name ook.
Zit je ook in de Belmer Bias?
Nee, zit ik niet in.
Ja. Nee. Had je daar graag bij gezeten?
Dat hebben we toen wel hebben we ook opgeboden.
Want dat past wel een beetje in dat beeld.
Ja, zeker. Mega interessant. Ja, heel interessant. En,
maar dat heb je misgegrepen?
Ja, maar dat is natuurlijk... ik zou zeggen 9 van de 10, maar 19 van de 20 keer grijp je natuurlijk ook mis. Ja. Dat is, wij doen natuurlijk met heel veel projecten, proberen natuurlijk aan te haken. Omdat je weet dat die slagingskans altijd maar... die is natuurlijk niet zo heel groot.
Ja. Nou is het moeilijk, denk ik, vooral de krapte van personeel is een probleem geweest, denk ik. In ieder geval bij het realiseren van projecten. We hebben de oorlog in Oekraïne, we hebben nu een naderende recessie. Is die omslag al voelbaar in de vastgoedmarkt?
Ja en nee. Dus dat is best wel, dat is wel gek eigenlijk. Dus aan de ene kant merken wij het. We hebben ook dingen die we verkopen bijvoorbeeld. Projecten die af zijn of huurwoningen. Daar merk je het al. Dus als ik met institutionele beleggers praat, die zijn allemaal vol op de rem gestapt.
Stijgende rente natuurlijk. Is ook
stijgende rente. Ja. Dus aan de ene kant, dus je hebt bijvoorbeeld private equity En pensioenfondsen die zijn eigenlijk nu doen nu niks. Of in ieder geval voor hele andere prijzen. En dat komt door de stijgende rente. Maar ook daardoor, bijvoorbeeld de pensioenfondsen, die zijn zelfs woningen aan het verkopen. Omdat die hun allocatie in hun mandje klopt, zeg maar niet meer. Hè. Doordat die aandelenbeurzen allemaal naar beneden zijn gegaan, zijn ze ineens overwogen
in vastgoed. In vastgoed.
Bizar, ja. Want als ze gewoon dat vastgoed vandaag laten taxeren...
Ze hebben ook allemaal modellen om...
Ja, maar als ze dat vastgoed vandaag laten taxeren, dan weten ze dat ze niet meer overwogen zijn. Want het vastgoed is minder waard geworden. Ja. Maar dus daar merk je het heel erg. Maar als je dan weer kijkt op een beetje meer micro-achtig niveau, dus... Ja, je biedt op een locatie, bij wijze van spreken, in Den Bosch of zo. En, wat een potentiële ontwikkellocatie kan worden. Dan zitten wij al echt in te prijzen dit soort factoren. Hmm. Ja, dan zie je dat er nog gewoon 10 partijen, bij wijze van spreken, over ons heen bieden. Ja. Dus het is maar gedeeltelijk besef is er. Dus wij zien het wel al aan de financieringskant. Kijk, als ik nu de bank bel, dan zeggen ze, ja, hou maar rekening met 6% rente en 4% aflossing. Dat betekent dat mijn financieringslast 10% is. Ja, dan kan ik natuurlijk eigenlijk nooit meer iets kopen wat een rendement oplevert van 6% bruto of zo. Ja, nee. Dat gaat dus niet. Dus daar gaan natuurlijk wel echt wat dingen gebeuren. En de volgende wat je natuurlijk ziet, is dat mensen die wel de mogelijkheid hebben om all equity te kopen, ja, die denken, ja, maar wacht even, het bloed gaat daar pas echt door de straten lopen. Dus ik wacht nog wel even. Hmm. Dus je ziet een enorme aftasting in de markt op dit moment. Van partijen die het nog niet weten. Of partijen. Ik had een voorbeeld van een zo'n tender waar nog 10 partijen over ons heen gingen. En ik had hier op kantoor mensen van een pensioenfonds zitten of van een institutionele belegger. En ik vertelde dit voorbeeld. En toen zeiden zij letterlijk van joh, maar daar in een bos lezen die mensen geen kranten. Ja, en dat is wel een beetje wat ik nu merk. Dus aan de ene kant zie je dat er nog gewoon mensen nog aan het bieden zijn. Maar aan de andere kant, ja, de uiteindelijke afnemers, de uiteindelijke grote beleggers, die stappen nu helemaal vol op de rem.
Ja. Maar goed, wat betekent dat voor jullie praktijk?
Nou, dat betekent dat ik denk dat er de komende 6 tot 18 maanden weinig acquisitie zal zijn. Weinig nieuwe projecten erbij. En dat het toch zoals altijd op zoek moet. Maar in het vastgoed is het natuurlijk heel langzaam, is natuurlijk heel stroperig. Dus dat evenwicht zal weer gaan ontstaan op ieder gebied. Op het gebied van bouwkosten, op het gebied, hè, dus de realisatiekosten, op beleggingsgebied. Kijk, want
maar als je het over de woningen hebt bijvoorbeeld, hè, dat komt natuurlijk uit een hele overspannen situatie. In ieder geval voor particulieren.
Ja, maar dat dat is natuurlijk een... tot mijn grote ergernis gaf zelfs Klaas Knot, die gaf als commentaar op de CBS-cijfers van september, gaf die, nou, dat het eigenlijk wel goed was, hè, dat die verkoeling wel goed was. En dat is echt heel erg dat de president van onze Nederlandse bank dat zegt. En waarom vind ik dat zo erg? Omdat de reden van die verkoeling is helemaal geen goede. De reden is niet omdat we genoeg woningen hebben en iedereen zoiets heeft van, nou ja, die vraag is niet meer zo groot. Nee, de reden is gewoon dat door de enorme inflatie en
de rentestijging, voor de betaalbaarheid is, ja, dus is enorm.
Ja, dus het is een subjectief iets, namelijk mensen zijn wat banger geworden, denken, moet ik wel nu kopen? Ik blijf dus toch
Want
nog
maar
even, het is oorlog, heb ik volgend jaar mijn baan nog? Weet je wat, ik blijf toch nog even bij mijn ouders. We gaan toch nog maar even niet scheiden, et cetera, et cetera.
Ik koop even geen koelkast, maar ook geen huis.
Precies. Ja. En daarbovenop komt, het minder subjectieve is gewoon dat natuurlijk die hypotheken dramatisch zijn geworden. Dus juist die groep die het zo nodig heeft, bijvoorbeeld starters...
Zit of eigenlijk mensen nog verder in de nauw.
Precies. Ja. Dus, en de starters en de doorstromers, bijvoorbeeld iemand die van een sociale naar een middenhuurwoning wil, ja, dat is nu helemaal van de baan. Dus de reden van die verkoeling is helemaal geen positieve, want die mensen hebben niet ineens allemaal een woning gevonden. Nee, helemaal niet. Dus de enige winnaar is iemand die 3 maanden geleden zijn huis heeft verkocht, cash op de bank heeft staan en die nu koper is. Dus dat een Klaas Knot dat gaat zeggen, weet je, dat is... Wat dat betreft kun je altijd maar beter, vind ik, als je nou naar Amerika of zo kijkt, die gewoon alweer 4 maanden geleden, die pakken meteen de hele pijn, draaien er niet omheen. Iedereen wordt daar gewoon eruit geflikkerd. En die zijn dadelijk weer als eerste erbovenop.
Ja. Maar dat zou je ook bepleiten voor Nederland.
Ja, zo zitten wij niet in elkaar.
Dat is even de bezem erdoor.
Nee, maar zo zitten wij niet in elkaar. Maar het is vandaag had ik ook weer een gesprek met iemand. Ja, en wij zitten altijd wel proberen elkaar wijs te maken dat het wel allemaal niet zo erg zal worden. En dan zie ik gewoon weer 2007, 2008, waarin we ook maar zaten te zeggen, pas toen Lehman omging, toen begonnen we een beetje hier te denken, nou zou het hier misschien ook komen. Ja, en dat wishful thinking als heel klein land wat helemaal geen invloed heeft in die macro-economische wereldsituatie, ja, vind ik dat onverstandig. Heeft het helemaal geen zin.
Want jij ziet echt een dijk van de crisis aankomen.
Ja, ik vind dat heel moeilijk. Hè. Ik dacht toen de corona kwam, dacht ik, we gaan, en de manier waarop wij ermee omgingen, dacht ik, er komt een gigacrisis aan. En die is er helemaal niet gekomen, althans economisch niet.
Nou ja, dat is als een soort tikkende tijdbom voor ons uitgerold.
Dat zou
natuurlijk
kunnen, dat zou kunnen.
Met al die coronasteuns en allemaal bedrijven overeind gehouden. Die
maar financieel staan we als land niet slecht voor.
Nee, maar
de overheid. Gek
maar overal komt de overheid als reddende engel tevoorschijn om de energierekening te betalen en om de huur over te nemen. Ja. Of de arbeidskosten.
Ja, dat, wat ik daar eigenlijk slechter van vind, van dat we dat doen als overheid. Het grote minpunt vind ik dat wij verworden zijn tot een samenleving waar we bij ieder probleem altijd kijken naar hoe de overheid het voor ons kan oplossen. Ik denk dat dat heel slecht is.
Ja, dat een moral hazard is dat, hè? Dat gewoon het alle risicobesef eigenlijk wordt weggenomen bij. Met als gevolg ook dat burgers ontevreden worden op het moment dat hun wel iets overkomt.
Ja, precies.
En dat, en dat ze niet uit de brand geholpen worden.
Ja, nou, wat ik een hele gevaarlijke vind in die discussie, heb ik eigenlijk nooit met een microfoon erbij. Omdat ik heel erg moet uitkijken. Omdat ik
spreek je uit.
Nou,
Maarten,
omdat ik vind dat ik zelf in een bevoorrechte positie zit. Dat besef ik heel goed. Ja. Maar de huidige discussie over armoede vind ik bijvoorbeeld een hele gevaarlijke. He, dus je hebt nu mensen die niet op wintersport kunnen dit jaar. Ja, en die hebben het echt over een crisis. Ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Hè? Of dat een crisis is.
Ja, goed, maar dat is altijd het verschil tussen of je iets macro of micro bekijkt. Hè? Als samenleving, als geheel, ja, hebben we natuurlijk een welvaartsniveau bereikt in de afgelopen 50 jaar, wat ongekend is. En dat de stap terug helemaal niet zo erg zou hoeven zijn.
Dat bedoel ik een beetje.
We zijn ook verwend, hè?
We zijn mega, maar dat bedoel ik. We zijn dus mega verwend.
Maar zeg dat maar eens tegen een bijstandsmoeder.
Nee, maar dat precies. Dus dat is natuurlijk. Daarom is het altijd heel gevaarlijk om dit te zeggen. Omdat het natuurlijk.
Of voedselbanken.
Is
natuurlijk
uiteraard is er een gedeelte. Is er een gedeelte wat gewoon. Maar er is een hele interessante discussie over.
Dus je moet die disclaimer altijd maken voordat je dit kan zeggen.
Nou ja, maar die disclaimer die wordt er altijd geknipt. Dus dat is het probleem. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar een hele interessante wat dat betreft de sociale woningen. Ja. Dus we hebben in Nederland is 1 op de 3 woningen is sociaal. 34%. Dat is ongekend. Dat is in de wereld ongekend. Hmm. Dus wij hebben absoluut, er wordt gedaan alsof wij een asociaal systeem hebben op het woningbouwgebied. Dat is het niet. 1 op de 3 is een sociale woning. Het Nibud heeft becijferd dat 15% van de huishoudens in Nederland een sociale woning nodig hebben. Hmm. Dat is dus best wel bizar. Dus we zijn eigenlijk nog, socialer dan wat we zouden hoeven.
Hmm. Zijn het allemaal scheefwoners dan?
Scheefwoners, mensen die niet door kunnen.
Dat is ook een begrip wat alleen in Nederland kan bestaan, scheefwoner.
Maar wat doen we nou vervolgens? Ja. We gaan in de nieuwe plannen. Van Hugo de Jonge gaan we 29% van iedere nieuw project, hè, dus 29% moet sociaal zijn. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk heel gek. Je moet natuurlijk het systeem veranderen, dan gaan we dus nog meer sociale erbij doen. Terwijl je natuurlijk wil dat die mensen die uit die sociale woning naar een middensegment woning willen, dat die dat kunnen. Hmm. Die woningen zijn er niet. Maar, daarom wil ik dit punt maken, wat is namelijk ook interessant, dat binnen die sociale groep sociale woningen bewoners zit ook een hele groep waar die sociale woning weer veel te duur voor is. Dus het hele programma klopt eigenlijk niet. Dus je moet eigenlijk zeggen, joh, we maken sociale woningen voor de mensen die hem echt nodig hebben. En die moet dus veel goedkoper nog zijn dan wat het nu is. En voor de rest moet je met name dat middensegment bouwen. Hmm. Maar dat doen we niet. We blijven maar doorbouwen voor die sociale woningen. Weer 1 op de 3 woningen. Terwijl we er eigenlijk al te veel hebben.
En heb je het nu over nieuwbouw. Maar dan moet je ook nog eens kijken naar de verduurzamingsopgave. Van de woningcorporatie bijvoorbeeld. Hè? Dat die,
ja, dat is ook een hele interessante. dat is een hele interessante. Want dat is natuurlijk. Er stond een interessant artikel. Ingezonden opiniestuk van Maarten Veldser. Van Zadelhof. Die eigenlijk die runt een beetje de hele business van Cor van Zadelhof. Hele goede vent. En die had een mooi opiniestuk in de Parool. En dat ging over de labeling. He, dus de verduurzaming en de labeling. En dat hij had mij ooit al eens een keer een onderzoek laten lezen. En dat is echt razend interessant. Dus ze hebben in Amsterdam, de Rekenkamer van Amsterdam heeft het onderzoek in 2017 of zoiets laten doen.
Die energielabels dan?
Ja. En dat, dus die energielabels, die worden gemaakt, maar dat is puur een model in een computer.
Hmm.
Terwijl je natuurlijk gewoon kan gaan meten wat een woning doet. Dat is ook heel bizar. Ja. Je kunt gewoon gaan meten, maar dat doen we niet. Nee, we maken een model. En wat is nou het mooie van dat? Dus wat hebben ze op een gegeven moment die rekenkamer gedaan? Die heeft gedaan, nou oké, we hebben een model A tot en met F. En het loopt exponentieel omhoog, als je dat ziet in zo'n staafdiagrammetje. Maar als je dan in datzelfde staafdiagrammetje het daadwerkelijke energieverbruik ziet, ja, dat is echt shocking, die is bijna gelijk. Tuurlijk loopt die iets op, maar minimaal. Maar dat zegt natuurlijk nogal wat. Hè? Dus wij lopen ergens achteraan, ja, puur achter een model aan. En het gekke is dat binnen die labels is de bovenste 25 en de onderste 25 mega verschil. Dus je moet veel meer gaan kijken, wat is nou het daadwerkelijke energieverbruik? Mm. In plaats van dat je nou, weet ik veel, hoeveel miljarden ergens in pompt. Volgens mij zijn er ook, als je gaat kijken naar sociale woningen, zijn er natuurlijk hele wijken, nauwelijks wijken, waar je ook van kan zeggen, ja, moeten we dat überhaupt, moet je niet gewoon zeggen, nou, oké, dubbele beglazing en een paar van dat soort dingen, maar verder stoppen we gewoon. We accepteren gewoon en dat geld kunnen we beter aanwenden voor nieuwe woningen en meer groene energieopwekking.
Ja. Ja, dat zou wat kunnen zijn. Maar goed, er wordt misschien ook wel van bewoners gevraagd om daar een bijdrage aan te leveren. Maar zeg je eigenlijk dat met dat labelen, dat de overheid of de label uitgevende instantie, dat is denk ik de overheid, dat die daarmee de markt nog meer verstoort?
Nou, je hebt gewoon commerciële bedrijven die labels berekenen. Ik heb wel eens een gebouw gekocht met een label. En de label klopte niet. En het bedrijf die dat label had uitgerekend was al failliet. Dus het is ook allemaal.
Dus je was niet de eerste die erachter kwam?
Nee, precies. Waarschijnlijk niet. Dus het is ook nog niet eens zo. Ik weet ook niet hoe transparant het allemaal echt is. Maar ik wil alleen maar zeggen waar overheden natuurlijk wel eens goed in zijn, is natuurlijk blind staren op bepaalde modellen. En ik wil het dan niet gaan hebben over stikstof, et cetera, want daar ben ik gewoon geen expert in. Maar dan heb ik ook wel eens het gevoel dat we iets hebben aangenomen of hebben iets afgesproken. En dat blijft dan ook zo. En dan gaan we niet nog eens een keer op terugkomen. En dat is een beetje met die labels ook. Hè? Ja, en dat is ook een industrie op zichzelf natuurlijk ook alweer geworden.
Ja. En moet je er anders naartoe om... Of is dat iets wat jij in jouw projecten misschien doet, dat je veel meer slimme woningen neerzet? Of slimme gebouwen waarin het allemaal gereguleerd wordt, of geautomatiseerd en in ieder geval geregistreerd wat het verbruik is.
Ja, kijk, het gekke is, duurzaamheid is natuurlijk bij projectontwikkeling en bij bouw is eigenlijk bijna geen thema meer. Ja, dat klinkt heel gek wat ik nu zeg.
Omdat voor nieuwbouw niet, maar voor innovatie
daar heb ik het
wel.
Over, hè? Dus, ja, maar ook als wij een herontwikkeling doen, dus bijvoorbeeld een Parool Trouw, waarbij gewoon echt het geraamte blijft staan. Of nu Rembrandt Park, waar we nu een oud gebouw helemaal opnieuw aan het opzetten zijn eigenlijk. Daar is natuurlijk die duurzaamheid. Ja, kijk, duurzaamheid voor een ontwikkelaar, voor nieuwe dingen. Ja, ik bedoel, de bank wil het, de huurder wil het, de financier wil het.
Ja.
De financiële bank is hetzelfde. En de eindbelegger wil het. Dus dat is helemaal geen... Even los nog van of ik als bedrijf intrinsiek gemotiveerd ben, want dat is natuurlijk ook vaak nog zo, om het te doen. Vanuit ESG-gedachte, et cetera. Dus die hele duurzaamheid...
Maar daar ben je wel?
Ja, daar ben ik zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk, ja, god... Ja, ik denk dat ieder ondernemer dat toch wel een beetje zou moeten zijn. Wil je toch, ja, een beetje kunnen bijdragen.
Nou, maar omdat je over die labels dan wel weer vrij kritisch bent.
Ja, ik vind...
Je kan wel meedoen, willen doen aan die hele verduurzaming en de hele ESG-parade.
ESG is natuurlijk ook weer heel breed.
Ja, maar dan...
Er zit natuurlijk ook gedeeltes bij waar ik weer anders over denk misschien, maar...
Maar het punt is hoe... En is het belangrijk om dat te vinden? Want zeg je, eigenlijk heb je als projectontwikkelaar al niet eens daar meer zoveel over te zeggen... Want, ja. want de hele keten dwingt het al af.
Ja, dus er is natuurlijk een verschil. Kijk, als je. Eigenlijk is bijna geen verschil. Want ook als jij belegger bent, kom je er eigenlijk. Ik bedoel, je kunt niet zeggen, ik doe niet mee.
Ja.
Kijk, ik vind. Je hoort nu bijvoorbeeld de roep van laat ik zeggen, de extremisten. Op het gebied van duurzaamheid, die bijvoorbeeld zeggen, ja, bepaalde labels, we hebben het weer over de labels, heel gevaarlijk, die krijgen daar gewoon een verbod om te worden verhuurd.
Hmm.
Ja, in een tijd van recessie, waarin natuurlijk er genoeg intrinsiek gemotiveerde verhuurders zijn, die het gewoon niet kunnen betalen op dit moment. En we hebben een woningtekort, dat soort dingen gaan eisen.
Nou voor bedrijfspanden hebben we natuurlijk per 2023 het C-label verplicht,
ja,
hè?
Ja, klopt.
Maar dat is ook met wat mitsen en maren natuurlijk.
Dat is natuurlijk een hele interessante. Want een van de interessante vraagstukken is, kijk, bijvoorbeeld de overheid zelf. Die hebben zo ontzettend veel panden die nog lang niet voldoen eraan. Wat gaat daar gebeuren? Dus gaat...
En C is ook niet echt ambitieus natuurlijk.
Dat zou je ook nog kunnen stellen.
Maar goed, je zei er ook al van. En uiteindelijk maakt het niet eens zoveel uit of het A of C is.
Nou ja, god, je moet uitkijken dat we niet alles door elkaar gaan halen. Mijn punt over die labeling bij wonen is in ieder geval dat het te theoretisch is. En dat je dus moet uitkijken dat je niet alles ophangt aan die labels.
No.
Dat het veel meer gaat over daadwerkelijke energieverbruik. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus moet je het ophangen aan een label? Als je gewoon kan meten. Ja. Je kunt gewoon meten wat een woning doet.
Het hangt me net af van de bewoner hoeveel energie er verbruikt wordt.
Natuurlijk. Dat ook. Maar bijvoorbeeld hele simpele dingen als heb je een tussenwoning of niet. Een tussenwoning gebruikt wel minder energie. Het gaat er een beetje om dat dingen niet dogmatisch moeten gaan worden, denk ik.
Hoe zie je de komende jaren voor je? Staan we op een soort kruispunt nu of niet? Kantelpunt?
Ja, nou ja, weet je, het gevaar is altijd wel een beetje dat wordt bij iedere crisis gezegd. Of bij iedere, alles wat er gebeurt, denk je dat altijd. Het wordt nooit meer hetzelfde. Hè. Dat was natuurlijk ook na de...
Na 2008 was het.
Na 2008 wordt nooit meer hetzelfde. Nou ja, is het nou zo veranderd? Ik vraag me dat af. Er zijn een paar essentiële dingen veranderd. Bijvoorbeeld met de banken is dat de leverage anders is geworden. Waardoor we nu minder problemen zullen gaan krijgen op vastgoedgebied. Maar
goed, we hebben jarenlang 0% rente gehad.
Ja, maar denk je dat we daar ooit nog naartoe teruggaan?
Nee, dat zal wel niet. Maar dat is natuurlijk een hele onnatuurlijke situatie.
Mega.
Ja. Maar goed, de komende jaren voor jullie als organisatie of misschien voor Velox, een projectbureau. Wat voor rol zie je de komende...
Nou ja, wat ik straks al een beetje zei. Ik verwacht toch wel een... Ik denk dat er op het bouwgebied echt wel een infarct gaat komen. Echt een bouwinfarct. En uiteindelijk het zal zich allemaal gaan herstellen. Maar hoe lang gaat het duren voordat je weer een beetje dat evenwicht gaat krijgen? Ik denk wel dat... Kijk, het wordt best een interessante tijd. Maar ik word ook altijd een beetje moe als ik mensen spreek. Die dan ook meteen zeggen, ja, maar er komen ook weer kansen. Natuurlijk komen er kansen, maar er waren ook kansen toen het met de markt goed ging. En ik vind het altijd leuker om in de markt te zijn waarin iedereen een beetje blij is. Ja. Maar het zal ook best wel dingen op gaan leveren. Kijk, ik vind de arbeidsmarkt vind ik wel echt ongezond nu als je kijkt hoe daarom mensen gevochten moet worden. En hoe mensen ook weer omgaan met hun werk. En ik zie dat natuurlijk, ja, wij hebben hier op kantoor bijvoorbeeld, wij waren altijd heel erg... ruimdenkend in hoe mensen hun werk invullen. Dat zijn we nog steeds. Dus heel erg output gedreven. We houden geen vakantiedagen bij of zo. Weet je? Want het gaat om het output en iedereen moet dat. Maar ik ben wel weer gaan zeggen van jongens, terug naar kantoor. Terwijl ik dat nooit daarvoor deed. Maar dat
thuiswerken van corona?
Kijk, het is een beetje preken voor eigen porgje, want ik ontwikkel kantoren. Ik heb 130.000 meter kantoorontwikkeling in Amsterdam. Dus als ik zou gaan zeggen, iedereen moet nooit meer naar kantoor. Maar zonder alle gekheid, kijk, wat ik merkte, het creatieve proces, bijvoorbeeld hier op kantoor, is waanzinnig belangrijk.
Ja, een paar geesten bij elkaar werkt altijd beter dan...
De niet bedoelde gesprekken bij een koffie, letterlijk bij het koffiezetapparaat, zijn zo belangrijk. En als het alleen nog maar ingeplande teamsmeetings zijn, ja, ik denk dat dat heel slecht is. Dat wil niet zeggen dat mensen hier om 9 uur tot...
Hoeveel ruimte is er in jouw vak nou nog voor dat soort... creativiteit hè, als belangrijke driver, als het eigenlijk een rekensommetje is geworden. Wat doet de rente? Wat gaat de rente doen? En wat kunnen we lenen bij de bank?
Nou, je hebt natuurlijk, in mijn vak heb je natuurlijk creativiteit op een heleboel verschillende vlakken. Dus je hebt creativiteit in de zin van... Kijk, wij zijn wel de partij als ontwikkelaar die als eerste ergens op een plek of in een gebouw iets zien. Een plan hebben. Een ingeving krijgen. We kunnen eigenlijk ook dit ermee doen.
Echt op locatie?
Nou ja, Parool Trouwtoren, iedereen voor ons had bedacht, dat moet gewoon gesloopt worden. En wij zijn ernaar gaan kijken En ik kende ook de Student Hotel, het merk. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel een hele mooie plek daarvoor. En dan kunnen we met dit, kunnen we dat doen en zo en zo. En dan haal je er op een gegeven moment architect bij en andere partijen. Maar dat concept...
Dat is ook hoe je de verschillende mensen uit je netwerk bij elkaar brengt.
Ja, ook. Ja. Maar dus het conceptmatige. En dat doen we nu ook in Amsterdam-West bij het Wilhelminaplein. Waar wij bijna 90.000 meter aan het ontwikkelen zijn. Wonen, werken, horeca, winkels. Daar... dat concept, dat bedenken wij helemaal. Maar vervolgens heb je ook creativiteit in je bouwprocessen bijvoorbeeld. Hoe kunnen we nou slimmer bouwen, duurzamer bouwen? En op financieel vlak heb je het ook weer. Want soms loop je inderdaad tegen de dingen aan van... ja, we krijgen het niet meer, we krijgen het niet meer rondgerekend. Wat kunnen we nou doen om het toch rondgerekend te krijgen? Op wat voor manier kunnen we dat slim doen? Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop creativiteit belangrijk is.
En daarvoor is, is interactie, fysieke interactie is...
Ja, niet alleen dat. Weet je wat ik ook... Ik vind ook het creëren van een teamgevoel, het creëren van trots zijn op het bedrijf waar je werkt. Wat ik onbegrijpelijk vind is bijvoorbeeld een ABN AMRO die zeggen van... joh, mensen hoeven nog maar 20% terug te komen naar kantoor. Dan denk ik altijd, ja, weet je... op het moment dat jij voor ABN AMRO werkt en jij werkt 90% thuis... En wat jij, het tikwerk wat je daar doet, eigenlijk kun je dat ook voor de Rabo doen. En als je bij de Rabo een tientje meer krijgt in de week, dan stap je toch over naar de Rabo.
Maar dat is dus een beetje kortzichtig van de werkgever dan.
Mega kortzichtig. Ja. Dus het niet creëren van een gevoel bij het bedrijf.
Ja, het en is daarin... familie. Ja, dat, ja. Dat is het belangrijkste.
Ja. Ja.
En hoort daar dan voor jou ook bij dat je zoveel in de media bent? En ben je er ook als voorman van je eigen bedrijf een beetje? Dat mensen daar een beetje trots op kunnen zijn?
Ja, ik denk, als ik eerlijk ben, dan kan het feit dat ik een aantal dingen in de media doe, kan primair alleen maar met ijdelheid te maken hebben. gecombineerd met dat ik het een razend interessant iets vind. Ik vind het heel leuk. En dat wel in combinatie met... oprechtheid in de issues die ik wil aankaarten. En kijk, ik hoor heel vaak van concurrenten van mij... wat goed dat jij dit aansnijdt, wat goed dat jij die wethouder in de media aan durft te pakken. Ja, de rest doet het allemaal niet. Toch omdat mensen in mijn branche heel erg voorzichtig zijn... omdat ze natuurlijk toch allemaal denken, ja, ik heb er toch nog mee te maken. En ik heb nog een project daar en ja, nou, wil ik niet die wethouder. Ja, ik heb daar... Ik heel oprecht in, dan maar een project minder. Maar als ik vind dat iets echt niet kan, en ik denk dat ik het altijd binnen de perken van
de grenzen van de betamelijkheid.
Ja,
mag het niet overschrijden.
Nee, ik zal niet mensen uitschelden of niet. Ik weet wel dat toen Evans viel in Amsterdam, toen kreeg ik mega veel appjes van mensen. Nou,
duimpjes.
En daar heb ik ook een column over geschreven. Een artikel over geschreven meteen. Niet voor de volgende quote, maar meteen. En die is op quote toen geplaatst. Waarbij ik zei, iemand die al ligt, die trap je niet na. Ja. En heb ik wel een column over hem geschreven. Maar niet over die issues van hem. En ja. Dus ik denk dat als je dat doet, als je gewoon het echt over de... niet op de man speelt. Dat je dat probleem helemaal niet hoeft te hebben.
Ja. En als je één dag zelf minister was, wat zou je dan als eerste afschaffen of regelen?
Als eerste zou ik inmiddels denk ik afschaffen dat partijen zo belachelijk veel vragen kunnen indienen. En dan zou ik zorgen dat mensen die minister zijn gewoon weer eerst eens kunnen gaan doen waarvoor ze zijn aangesteld. Namelijk het departement leiden.
Ja, en voor je eigen sector?
Nee, ik begreep het.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ik begreep heel goed dat je dat bedoelde. Maar daar zou ik wel mee beginnen. Voor mijn eigen sector, kijk, ik denk dat wat heel belangrijk is aan de ene kant ben ik wel voor regie van de landelijke overheid. Niet in de zin van terugnemen, want die regie is er al. De regie is eigenlijk veel te ruim. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wet volgensrecht gemeente, dat wat continu oneigenlijk gebruikt wordt door het hele land heen. Maar op grote projecten moet de minister echt die regie pakken. Dus de meeste gemeenten en ook grotere steden kunnen die hele grote projecten eigenlijk niet aan. Om verschillende redenen. Enerzijds omdat ze de mensen niet voor hebben. Maar anderzijds ook omdat ze veel te emotioneel betrokken zijn. Want die wethouder, die wil toch wel weer gekozen worden straks in die dorp, in die stad. Terwijl een minister staat veel verder van de emotie af. En die is veel meer in staat om dingen door te kunnen drukken. Grote projecten door te kunnen drukken. Want wat je eigenlijk bij ieder project, bij ieder succesvol project terug kan zien, ieder succesvol vastgoedproject, is dat er een moment is geweest dat ofwel een hoge ambtenaar, ofwel een politicus, een keer met de vuist op tafel heeft geslagen, heeft gezegd, die richting gaan we op.
Ja. En dat gebeurt nu vaak te veel in de omgekeerde richting. Van, en nu gaat het niet door.
Nu gaat het niet door. Ja, nou ja, kijk, er zijn twee redenen die heel belangrijk zijn waarom het nu veel te moeilijk gaat. Dat is enerzijds dat je eerlijk moet zijn dat ook de overheid die problemen heeft met mankracht, met mensen. Dus ook zij hebben het probleem wat bedrijven hebben, misschien nog wel meer ook. Dus ja, dan krijg je dus dat wij met een projectbureau of een projectdirecteur zitten. En dan ben je 2 jaar het hele plan mee aan het uitwerken en die wordt vervangen door een andere interimmer en die wil iets heel anders gaan doen. Ja, dat is natuurlijk funest. En anderzijds...
Dus de continuïteit? Ja.
De continuïteit. En anderzijds is een groot probleem het bizarre ambitieniveau wat bestuurders nastreven. Dus het stapelen van eisen, het stapelen van ambities. En interessant in dat licht, dat zeggen we eigenlijk, de branche zegt nu al 1 jaar of 2, 3. Jongens, dat gaat niet. Hè? Je kunt niet het meest duurzame project, het meest sociale project, maar wel hele grote woningen. En dan ook nog hoog architectonisch gehalte. Oh ja, we willen trouwens ook de hoogste grondprijs. Zo gaat het. Nou, en wij zeggen, de markt zegt al heel lang, ja, dat kan dus niet uit. Je moet keuzes maken. En 3 weken geleden, voorpagina Parool, Reinier van Danzig, overigens ingegeven door het feit dat het Vereveningsfonds in Amsterdam tekorten krijgt. Ja, er zit gewoon te weinig geld in. Dus ze zien nu ineens zelf, hey, wacht, we kunnen bepaalde projecten niet financieren. En die heeft nu voor het eerst gezegd, ja, jongens, we moeten wel keuzes durven maken. Dus, en die zegt letterlijk, meest duurzaam, meest sociaal, et cetera, et cetera. En dan ook nog hoge architectuur verwachten.
Kan niet
dat
allemaal.
Gaat niet.
Nee, gaat niet samen.
Nou ja, en dat zijn denk ik de 2 belangrijkste redenen waarom projecten niet gaan. En bijvoorbeeld in Amsterdam hebben wij 2 projecten, in totaal 800 woningen, waar wij 2,5 jaar met de gemeente in onderhandeling zijn geweest over het uiteindelijke programma en over de grondprijs. Ja, terwijl 2 ondernemers die met elkaar een zaak zouden doen, die zouden op een gegeven moment zeggen na een maand, luister, nu gaan we met z'n tweeën een dag zitten en we gaan eruit komen. En met de gemeente, met de overheid, duurt het 2,5 jaar. En dan krijg je wel, dus enerzijds is het voor mij natuurlijk zakelijk slecht, maar aan de andere kant krijg ik
nou, die woningen komen er ook niet.
Precies,
niet verlopen,
krijg ik ook wel echt dat die maatschappelijke woede, zal ik maar zeggen. Ik denk van ja, jullie zitten aan de voorkant allemaal wel te praten, te zeggen dat jullie het zo'n crisis vinden en dat er meer woningen moeten komen. Maar wij merken dat niet. Nee.
Hartelijk dank voor dit gesprek, Maarten de Gruyter. En luisteraars ook, dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Maarten de Gruyter was mijn gast. Hij is directeur bij Boelens de Gruyter. En mijn mediaman van het jaar voor dit moment. Over de ontwikkelingen op de woningmarkt sprak hij onder meer. En nog over heel veel meer. Graag tot een volgende aflevering.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.